Ja, boven natuurlijk staat er met boven tussen haakjes. Misschien op het eerste gezicht een wat vreemde term, maar ik hoop het een beetje uit te gaan leggen. En voor ik dat doe, wil ik dat ook eerst even voor de kinderen proberen duidelijk te maken. En dan ga ik beginnen met iets wat, hoop ik, voor de kleineren, de jongeren onder ons, misschien ook eventjes goed overkomt. Hij is heel scherp, geloof ik. Hè? Of, ik hoor een... ik ga het proberen. Misschien heb je als kind of als ouderen wel eens iets meegemaakt waarvan je denkt, hey, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Dat is zo vreemd, dat bestaat eigenlijk niet. Dat kan niet gewoon zijn. Misschien is het een droom geweest, een fantastische mooie droom. En er gebeuren de gekste, de mooiste dingen. En uiteindelijk word je wakker en zeg je, oh, het was maar een droom. Of is het misschien wel een hele vervelende, enge, spannende droom, een nachtmerrie. En word je wakker en zeg je, gelukkig, het is allemaal niet werkelijk, het was maar een droom. Misschien heb je wel eens een boek gelezen of de film Narnia gezien. Het is een boek of een film, het gaat over kinderen in Londen, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En dan wordt er door die Duitsers wordt er gebombardeerd, ook in Londen. En dan worden die kinderen naar een veilige plek gebracht. En dat is een of ander landhuis ergens ver weg in de country. Een landhuis met hele veel kamers en een hele andere omgeving waar ze gewend zijn. En dan gaan ze verstoppertje spelen. En een van die kinderen gaat in een klerenkast. En dan verstopt hij zich, maar dan ziet hij dat achter die jassen en die jurken en die rokken, daar zit nog een deurtje. En dan doet hij dat deurtje open en dan komt hij in een hele andere wereld. Nou, dan haalt hij natuurlijk zijn broertjes en zijn zusjes erbij en dan gaan ze die wereld in. En dat hoort niet bij deze natuur. Dat is zo bijzonder. Ze maken er hele spannende dingen mee en uiteindelijk komen ze weer terug in de werkelijkheid, in de natuurlijke wereld. Nou, daar wil ik vandaag ook eens over praten. Over de bovennatuurlijke wereld en de natuurlijke wereld waarin wij leven. Ik wil eerst lezen Exodus 3, vers 13 en 14. Exodus 3, vers 13 en 14. De voorgeschiedenis is dat Mozes is in Egypte ontvlucht, en hij maakt kennis met God in de woestijn. Hij ziet daar een braambos wat in brand staat en de takken van dat bosje dat verteert niet. Ook al iets bovennatuurlijks. En daarom zegt hij, hey, wat is dat? Daar wil ik naartoe. En dan maakt God zich aan hem bekend. En dan krijgt hij een opdracht van God. Jij moet teruggaan naar Egypte, want jij gaat dat volk uit Egypte, dat volk Israël, jij gaat dat bevrijden. Want ik heb hun geroep en hun geklaag gehoord en ik ga er wat aan doen, maar jij gaat het uitvoeren. Ja, en Mozes die schrikt daarvan en die wil dat helemaal niet. En die zegt, ja maar Heer, wat moet ik tegen ze zeggen? Wie bent u? En dan zei Mozes tegen God, en dan lees ik dat, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij zeggen mij, wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Die Israëlieten zijn die God van de vaderen, van Abraham, Isaac en Jacob, al wel een beetje vergeten, want er zijn generaties voorbij gegaan. En de goden die ze daar kennen, dat zijn goden van Egypte. En die hebben een naam. Dus als er dan ineens een nieuwe god komt, voor hun een nieuwe god. Hoe heet die dan? En dan zegt God tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. In andere vertalingen staat er, ik zal zijn, of ik ben die ik zijn zal. Dat heeft te maken met dat Hebreeuwse woord voor zijn. Dat kan zowel het verleden als het heden als de toekomst uitdrukken. Die vertalingen zijn dus allemaal goed, maar in het Nederlands is dat best wat lastig te vertalen. In Openbaringen 1 vers 8 maakt Jezus zich bekend in een visioen aan Johannes. En dan zegt hij, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste letter van het Griekse alfabet en de laatste. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is, die was en die komt. De Almachtige. Ook hier weer, de Heer Jezus, aan God gelijk. Hij was er, hij is er. Hij zal er zijn, hij is, ik ben. Ik laat even een plaatje zien. En dat is deze, de natuurlijke wereld waarin wij leven. De natuurlijke wereld zoals wij die kennen. We kunnen die zien met onze ogen. We kunnen daarin rondwandelen. We kunnen hem bestuderen. We kunnen hem beschrijven. We noemen dat de schepping, als christenen noemen we dat de schepping. En het bijzondere is dat alles daarin is tijdelijk. Heeft een begin en een eind. Dat is ons hele bestaan, zo zijn wij dat gewend. Dingen hebben een begin en hebben een eind. Dus daarin beoordelen wij ook alles. Het was een hele tijd rot weer, alleen maar regen, regen. Maar dat is een keer begonnen, maar dat houdt een keer op. En nu is het prachtig weer, maar het houdt een keer op. Vakantie begint, zomervakantie, heerlijk. Maar over 6-7 weken is het weer op. De tijd is voor onze wereld heel bepalend. Ook ons leven heeft een begin, maar het heeft een eind. De tijd is zo bepalend voor ons. Nou, in die waarneembare wereld is de mens door God geplaatst. Een mens bestaat uit een lichaam, dat kennen we allemaal, we hebben het allemaal. Een ziel en een geest. Het lichaam heeft dus onze zintuigen. En die zintuigen die pakken weer dingen op uit ons dagelijks leven. We kijken, we horen, we voelen, we proeven. En dat doet iets met ons gevoel, met ons gemoed. En dat is onze ziel. Wat we voelen, wat we denken. En wat we ermee doen, wat we willen. Dat is onze wil. Dus onze emoties, ons verstand, onze wil. Dat is de ziel van een mens. Schematisch heb ik een streep gezet. Want dit is de natuurlijke wereld. En dat is de wereld waarin wij nou leven. Er is daarboven is er ook een wereld. En dat is de bovennatuurlijke wereld. Ik heb een streep gezet, omdat wij in die bovennatuurlijke wereld niet zomaar even kunnen kijken en waarnemen en bestuderen en dingen veranderen en zo. Nou is die streep, het is maar schematisch, het is niet de volledige werkelijkheid zo'n plaatje, maar het geeft wel een beetje aan dat er een duidelijk onderscheid is tussen de bovennatuurlijke wereld en onze wereld. Het is een wereld waarin wij niet kunnen kijken, die we ook niet kunnen bestuderen. En de Bijbel noemt dit de geestelijke wereld, of de hemelse gewesten, of de hemelse sferen, net afhankelijk van de vertaling die je hebt. Maar bijna iedereen ervaart wel eens iets uit die bovennatuurlijke wereld. Soms is dat iets heel moois, wat ik daarnet zei, een droom, een visioen. Ik weet bijvoorbeeld, dat hoor je, dat veel moslims krijgen wel eens een visioen van de Heer Jezus. En dat brengt ze er ook toe om hun oude geloof vaarwel te zeggen en christen te worden. Dat gebeurt. Dan is er een soort van werking uit de geestelijke wereld naar onze natuurlijke wereld. Sommige mensen maken iets bijzonders mee in hun leven. Bijvoorbeeld een wonderbaarlijke redding. Je zit op de snelweg en er gebeurt voor je van alles en nog wat. En het gaat helemaal mis. En je denkt, daar kom ik nooit uit. En een paar seconden later ben je er voorbij en lijkt het wel alsof engelen je auto hebben weggehaald uit die malaise die daar is. En je bent veilig en je denkt, hoe is het mogelijk? Dit is een wonder. Zulke dingen komt die bovennatuurlijke wereld wel eens in jouw wereld. Sommige mensen worden op een wonderbaarlijke manier van een ziekte genezen. Ook dat is een werking uit die bovennatuurlijke wereld in onze wereld. Het kan ook heel eng zijn. Er zijn mensen die hebben last van klopgeesten. Die zijn 's nachts bang in het donker. Die horen allerlei geluiden. Nou, het kunnen dus angstaanjagende dingen zijn. En dat heeft dus allemaal te maken met de bovennatuurlijke wereld. In die bovennatuurlijke wereld die invloed kan uitoefenen op onze wereld. Ik heb daar pijlen van boven naar beneden gezet. Maar die laat ik verder weg, anders wordt het plaatje te vol. Maar daar zijn onder andere de Vader, God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en tal van engelen. In deze wereld zijn dingen, in tegenstelling tot bij ons, zijn een aantal dingen tijdloos. Er is geen begin en er is geen einde. En dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen, omdat wij, wat ik daarnet al zei, alles heeft bij ons zijn begin en zijn einde. Maar God is tijdloos. God heeft geen begin, God heeft geen einde. Hij is de schepper van een natuurlijke wereld en van een mens die wel een begin en een einde heeft. Maar God zelf heeft geen begin, geen einde. Ik heb een zwager, die is geoloog, heeft veel gestudeerd. Ik sprak al jaren geleden met hem en hij houdt helemaal vast aan de evolutietheorie. En dat komt vanuit zijn werk, vond hij dat allemaal zo logisch over de aardlagen en zo. En vroeger, als ik hem zei van nou, ik geloof in God als schepper, dat vond hij eigenlijk maar naïef. Hoe kan je nou, ik heb gestudeerd, hoe kan je nou als afgestudeerd iemand zulke dingen nog denken? We zijn jaren verder en ik sprak hem pas weer. En toen hadden we het weer even over de evolutietheorie. Zegt hij, ja, ik geloof er nog steeds in, maar ik weet ook niet hoe het nou kan dat uit dode materie ineens leven is voortgekomen. Hij zegt, daar heb ik geen verklaring voor. Ik zeg, nou ja, die heb ik wel. Dat is God. Ja, zegt hij, maar als God nou al deze dingen geschapen heeft, dan heb ik één vraag. Wie heeft God geschapen? Ik zeg, jou, als ik jou vertel, die en die heeft God geschapen, dan vraag jij aan mij, maar wie heeft die en die geschapen? En als ik jou zeg, zus en zo heeft die en die geschapen, dan zeg jij weer, maar wie heeft zus en zo geschapen? En als ik jou zeg, enzovoorts, enzovoorts, daar kom je nooit uit. Ik zeg, maar het antwoord is heel simpel. God is niet geschapen. God was, God is, God zal er zijn. Ik ben. Dat is de naam van God. Voor ons is dat lastig voor te stellen. Geloof het. Dan gaan de dingen ook voor je leven, dan gaan de dingen voor je open. In die geestelijke wereld bevinden zich ook andere krachten. Satan en zijn demonen. Nou, dan klinkt dat weer heel eng. Maar dat klopt ook, omdat er ook enge dingen uit die bovennatuurlijke wereld in onze wereld doordringen. Satan is een hele hoog geplaatste engel die tegen God in opstand is gekomen. En hij heeft 1/3 van de engelen heeft hij in zijn opstand meegenomen en zijn gaan rebelleren tegen God. Willen God van de troon stoten. En De gevallen engelen, de engelen die mee zijn gegaan met Satan, worden demonen of duivelen of duivels genoemd in de Bijbel. En ook die bevinden zich in die bovennatuurlijke geestelijke wereld. De mens wordt beïnvloed door de natuurlijke wereld. Ik weet niet of ik het even kan aanwijzen. Nou, ik heb hier pijlen neergezet. De natuurlijke wereld waarin wij leven heeft natuurlijk invloed op de mens. Door de zon, de regen, het voedsel enzovoorts. Omgekeerd ook. Ons lichaam en onze ziel hebben invloed op de natuurlijke wereld. Als wij de zeeën vervuilen met olie, als wij de bossen in de tropen afbranden, dan heeft dat weer invloed op ons. Maar het is een werking op onze lichaam en onze ziel. Onze geest heeft contact, kan contact hebben met de bovennatuurlijke wereld. En dat kan zijn met de geest van God. En het kan ook anders. Het kan ook met de geest van Satan, zal ik maar zeggen. De geest van God, en dan zie je een pijl die alleen maar van boven, even kijken, van de geest van God naar beneden gaat. Wij kunnen de geest van God zelf niet beïnvloeden. Die is wie hij is. Maar Gods geest kan ons beïnvloeden. Maar God is een Heer. Hij dringt zich niet aan ons op. Hij zal niet zeggen, ik ga jou veroveren. Ik pak jouw geest, ik ga jou beïnvloeden. Hij klopt aan de deur van je hart. En dan is het aan jou om open te doen. Hij klopt. Hij klopt op een aantal manieren. Bijvoorbeeld doordat je je verwondert over de schepping. Hoe kan het allemaal zo prachtig in elkaar zitten? Hoe kan het zijn dat er een mens is die anders is dan de dieren? Nou, dat komt doordat wij een geest hebben gekregen en de dieren niet. Die hebben een aard gekregen bij de schepping. Maar als je je daarover verwondert, als je onder zijn woord komt, als je hier aanwezig bent en je denkt van, hey, het is bijzonder, dan, en je gaat je hart daarvoor openen, dan zegt God, fijn dat ik welkom ben, ik wil verder met jou. Ik wil mij aan jou gaan openbaren. De Satan en zijn demonen, dat zijn geen heren, dat zijn inbrekers. Die willen ook invloed op jou hebben, ook van boven naar beneden, naar onze geest. Maar die doen dat niet door aan te kloppen. Die doen dat door te kijken of er ergens een deurtje bij je open staat. Is er een ingang gekomen? Ze kunnen niet zomaar binnenkomen. Er moet iets gebeurd zijn waardoor jij ruimte hebt. Waardoor de Satan ruimte heeft gekregen om bij jou binnen te komen. Bijvoorbeeld, en Teun Stortebeek heeft daar een paar keer over gesproken. Door woorden die over jou zijn uitgesproken. Door mensen met autoriteit, zoals je ouders. Of een leraar of een onderwijzer of zo. Of door jezelf. Als je zegt van, oh wat ben ik toch een mislukkeling, het zal nooit goed gaan en ik kom nooit meer terecht. Als zulke soort woorden over je zijn uitgesproken, dan is er een soort opening ontstaan. Nou, ik zou straks nog even daarop terugkomen. Het kan zijn door traumatische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door seksueel misbruik. Of door afschuwelijke dingen die je als kind of ouder hebt meegemaakt. Dat kan dat daardoor de Satan binnenkomt. Het kan door occulte praktijken, occulte activiteiten. Je hebt jezelf eigenlijk opengesteld. Bijvoorbeeld door naar een waarzegger te gaan. Het kan op de kermis zijn, maar kijk uit, het is geen onzin. Het is iets waardoor je zegt van, nou, ik wil toch wel een beetje meer weten van dat bovennatuurlijke, maar dan zit je aan de verkeerde kant te zoeken. Dus doe dat nooit. Horoscopen. Sommigen laten ze heel uitgebreid trekken, sommigen kijken alleen maar in de krant over de voorspelling voor vandaag. Het is allemaal leugens, maar het beïnvloedt je wel en het geeft openingen. Tarotkaarten. Je ziet op televisie of op internet heb je influencers. En die beïnvloeden je met mode, met muziek, met van alles, met make-up en zo. En ze bevelen je aan om tarotkaarten te gebruiken voor de toekomst te voorspellen. Geesten oproepen, hypnose, drugs. Het zijn allemaal dingen waardoor je je openmaakt, openingen geeft aan de machten van de duisternis. House muziek, heavy metal. Moet die teksten maar eens horen. Er wordt de Satan letterlijk uitgenodigd. Er wordt dood uitgesproken in plaats van leven. Het zijn allemaal dingen waardoor de Satan invloed krijgt en ingang krijgt in je leven. Alternatieve genezers. Kijk daarmee uit, want al die alternatieve dingen, reiki, ik ben er niet helemaal goed in thuis, maar iriscopissen en zo. Het komt allemaal uit India en uit de Indiase afgodendienst. En daar zijn duizenden goden en ze komen allemaal hierin en het richt je leven ten gronde. En door zulke dingen krijgt de boze gelegenheid om ergens een vlagje bij je in te planten. Zo, dat gebied is voor mij. En dan staat er een deurtje open en dan kan die andere uitnodigen. En je weet hoe dat gaat als je bij de ene waarzegger geweest, dan word je naar de andere gestuurd en zo, enzovoorts, enzovoorts. En dan wordt er langzaamaan een soort van landje veroveren, zou ik maar zeggen. Er wordt een gebied in jouw geest wordt veroverd en uiteindelijk gaat dat zich uitbreiden en raak je verstrikt in een web van duisternis. En dat gaat invloed hebben op je lichaam en op je ziel. Je kunt er depressief van worden, je kunt er angstig van worden, je kunt er zelfmoordneigingen van krijgen. Kortom, je leven komt in een neerwaartse spiraal. Wat er dan gebeurt, ook als je christen bent, want het gebeurt ook met christenen. Heel veel christenen zijn naïef en openen zich voor waarzeggerij, voor alternatieve genezers. Maar het heeft invloed en je zult merken, en als je dat merkt, let er dan op, je gaat op een gegeven moment wat de vreugde verliezen in het lofprijzen en aanbidden, in het lezen van Gods woord. Je ziet geen ontwikkeling meer in je geloofsleven. Je gelooft wel, je gaat nog trouw naar de samenkomst, maar je raakt een beetje ontmoedigd. En op een gegeven moment, ja, je gebeden worden niet meer verhoord, of je weet niet meer wat je moet bidden. Je raakt het contact met Gods geest kwijt. En van lieverlee kun je afzaken. En er zijn heel wat mensen die al zijn afgehaakt en zeggen, nou, God, ik geloof er niet meer in. Voor ieder van ons is het belangrijk, en dat zegt Paulus, onderzoek jezelf of je nog wel in het geloof bent, want anders ben je verwerpelijk. Nou, het is voor ieder van ons belangrijk. En als je dingen merkt in je leven van ja, ik heb dat enthousiasme niet meer en het hoeft niet meer zo nodig, vraag de Heilige Geest om openbaring. Wat is er aan de hand? Wat is er bij mij binnengekomen? Zoek hulp bij een betrouwbare broeder of zuster. Ga ervoor bidden en laat ervoor bidden en laat dingen verbreken die over je leven zijn uitgeroepen of die in je leven zijn gekomen. Want God wil herstellen. Altijd. En dat is, je bent nooit verloren. Je hebt altijd kans om weer terug te komen. Gods geest wil ons ook beïnvloeden. Ik zet dat pijltje weer even terug. Maar Gods geest die ons wil beïnvloeden. Hij krijgt gelegenheid als je zijn woord tot je neemt. Als je met gelovige mensen omgaat, die wat uitstralen van God. Als je zelf in rust en stilte naar de waarheid zoekt. Dat je je verwondert over het leven, over je eigen leven, soms over je eigen gedachten, over dingen die binnen je komen. Die zeggen, waar komt dat vandaan? Wat is nou de waarheid? Wie ben ik nou? Als je daar naar op zoek gaat, zoek en je zult vinden, zegt God, zegt Jezus. En zo gaat Gods geest jou beïnvloeden. Als je de deur voor hem openzet, hij klopt bij je aan, zet de deur open en hij gaat je openbaren, soms snel, soms langzaam, wie Jezus nou werkelijk is. Hij zal je laten zien, Jezus is aan God gelijk. Hij is de eeuwige God, degene die was, die is en die komen zal. Hij is de schepper die zich als mens tussen ons mensen heeft willen begeven, zo'n 2000 jaar geleden. Onze schuld op zich heeft genomen, onze schaamte op zich heeft willen nemen. En voor ieder die zegt van Heer, ik vertrouw u, ik geloof u, ik vertrouw mijn leven aan u toe, die belooft hij eeuwig leven te geven. En als je die stap zet, dan gaan er dingen gebeuren die ook de bovennatuurlijke wereld, maar dan van de goede kant, aan jou zichtbaar gaan worden. Bijvoorbeeld de genadegaven, waar we als kringen al een aantal maanden over hebben gesproken. Of tongentaal. Of je ziet ineens de wonderen die God doet. Soms doet hij ze, maar zijn we daar blind voor, maar hij doet ze wel degelijk. Visioenen, genezingen, gebedsverhoringen, het gaat allemaal meer en meer voor je leven en toenemen. En het sterkt je band met God. Gods stem verstaan en de zekerheid in jouw ziel en geest, dat jouw lichaam, ziel en geest gered zijn voor de eeuwigheid en dat je alle dagen in zijn nabijheid mag doorbrengen. Het is dus zo belangrijk om ons te verbinden met Gods geest en dan gaan we leren leven vanuit die bovennatuurlijke wereld, vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus. In Romeinen 6 vers 3 staat het volgende. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus op het moment dat je die keus hebt gemaakt om Jezus te ontvangen, dan laat je je ook dopen. En dat is heel bijzonder, er staat, weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. Deze wil ik niet, even kijken, deze. In die op aarde, even kijken of ik een dingetje kan zien, nou de doop op aarde gebeurt onder de streep, in de natuurlijke wereld. Wij worden in water ondergedompeld. En dat is een symbolische daad, maar daar boven de streep, in de hemel, daar gebeurt iets veel mooiers. Daar worden we niet in water ondergedompeld, daar worden we in Christus ondergedompeld. Weet u niet dat wij in Christus gedoopt zijn en in zijn dood gedoopt zijn? Dus we zijn gestorven, ons oude bestaan is gestorven, voor God is dat dood en wij zijn in Christus. Ik maak het met dit plaatje duidelijk. Een mens die zich bekeerd heeft van zijn oude leven en zich heeft laten dopen, die is in Christus. We zijn met hem begraven en we zijn met hem opgewekt. We zijn een nieuwe schepping en wij hebben het eeuwige leven. Niet iets wat je nog een keertje zou kunnen gaan krijgen. Nee, je hebt het, alleen niet in die natuurlijke wereld, maar wel in die bovennatuurlijke wereld. Dat is een vaststaand feit. We ervaren dat misschien helemaal niet in ons lichaam en onze ziel. Misschien zeg je wel, ja, maar ik heb me laten dopen, maar er is nog niet zo heel veel veranderd. Weet dan dat het op aarde blijf jij met je oude lichaam en je oude ziel. Maar je geest is helemaal vernieuwd. Dus de werkelijkheid, jouw werkelijkheid is op dat moment bovennatuurlijk in de hemel. En hier op aarde zitten wij met onze handicaps, lichaam en ziel, zitten wij uit. Maar we worden wel geleid door Gods geest. En daardoor gaat onze ziel gaat zich ook bevrijden, zeg maar, van de dingen die ons zo vaak dwars zitten. In hem hebben wij alles wat we nodig hebben. We hebben de geestelijke wapenrusting. Want Satan blijft komen met zijn machten om ons te beïnvloeden. Maar al zijn pijlen vuren af op de wapens die God ons geeft. En dat is Jezus om ons heen. We hebben vrede met God. We hoeven niet meer bang te zijn van als ik nou sterf, waar ga ik dan naartoe? Nee, dat is zeker. Je bent gekocht en betaald. Je gaat naar de Heer toe. Je bent geliefd door de Vader. Je zonden zijn vergeven. Alle mooie beloften, ook voor de eeuwigheid, zijn voor jou. In 1 Korinthe 6 vers 17 staat, wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. Dat is toch zo bijzonder, hè? Wie zich met de Heer verenigt, wie één wil worden met hem, die is één geest met hem. Ook dit ervaar ik echt niet elke dag, maar er zijn van die momenten dat je het voelt, dat je het weet. Ja, ik hoor bij hem, ik ben van hem, we zijn eigenlijk één. En we zijn één geest met hem. Het zijn dingen die je tot je door moet laten dringen. Het is zo groot, het is zo mooi, het is zo wonderbaar wat God voor ons heeft gedaan. In 2 Petrus 1 vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Ja, u heeft deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dus dat vergankelijke van ons, dat lichaam en die ziel, wat vergankelijk is, dat heeft deel gekregen aan goddelijke natuur, aan eeuwigheid. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Dus als je die keuze gemaakt hebt om dat oude achter je te laten. En dan ga je anders leven. Colossenzen 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Uit die bovennatuurlijke wereld. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Nou, dat is best lastig voor ons, want hoe gemakkelijk word je in beslag genomen door zoveel dingen die op de aarde gebeuren. En ga je gedachten altijd maar daarnaar uit. Maar probeer echt je gedachten ook te zetten op de dingen die boven zijn, die van God afkomstig zijn. Want u bent gestorven. Je hoort eigenlijk niet meer bij deze natuurlijke wereld. Uw leven is met Christus verborgen in God. Als je dat beseft en gaat doen, de dingen bedenken die van boven zijn, dan wordt ook je spreken wordt heel anders. Dan ga je meer spreken vanuit geloof. En vaak spreken we, en ik ook hoor, nog wel eens vanuit ongeloof. Vanuit twijfel. Ik zal een paar voorbeeldjes geven. Je zegt misschien wel heel makkelijk van, Heer, u in uw woord staat dat u alle macht heeft. Maar kijk nou eens wat er op de aarde gebeurt. Wat een puinhoop het is. Als je dat zo uitspreekt, dan zeg je, Heer, u zegt dat u alle macht heeft, maar daar twijfel je dan dus aan. Het is eigenlijk een uitspraak van ongeloof. Als je het nou eens omdraait en je zegt, Heer, het is een puinhoop op aarde, maar u heeft alle macht. Ik zie uit naar wat u gaat doen, wat u gaat veranderen, dan spreek je geloof uit. Heer, in uw woord staat dat u geneesheer bent, maar ik ben al zo lang ziek. Of mijn broeder of mijn zuster is zo lang ziek. We bidden, maar er gebeurt niets. Ja, als je zegt, Heer, in uw woord staat dat u geneesheer bent, maar dan spreek je twijfel uit. Bent u wel geneesheer? Kunt u het wel? Draai het om. Zeg, Heer, ik ben ziek, maar u bent geneesheer. Dat is uw woord. Ik zie op u voor genezing. Ja, dan spreek je geloof uit. En dan veranderen dingen. Heer, in uw woord staat dat u voorziet. U voorziet in al mijn behoeften. Maar ik leid armoede, ik kom tekort. Weer woorden van ongeloof. Draai het om. Zeg, Heer, ik kom tekort. Maar u belooft dat u voorziet. Dan spreek je geloof uit. En dan zeg ik niet dat ineens alles gaat veranderen. Dat de hemel open gaat en alles komt naar beneden. Maar wat er wel verandert is, dat is iets binnenin jou. Dat is dat je je niet meer richt op de natuurlijke omstandigheden, maar op de God die alle macht heeft om de natuurlijke omstandigheden te veranderen. En dan worden alle dingen draagbaar en makkelijker. En misschien zullen je ogen wel God open gaan voor de wonderen die God voor je heeft. Richt je op Jezus. Wandel door de geest. Bedenk de dingen die van boven zijn. Van de bovennatuurlijke wereld. Als ik die teksten lees die ik net heb voorgelezen over onze goddelijke natuur die wij gekregen hebben, over het één geest zijn met Christus, dan denk ik, wat een God dienen wij. Wat een ongelooflijk iets dat iemand die eeuwig is, zich bekommert om ons terwijl wij daar zo'n rotzootje van maken. En toch zegt, jullie mogen delen in mijn geest. Jullie mogen mijn goddelijke natuur krijgen. Ik sta vol bewondering en ontzag en dankbaarheid voor onze God. Amen. Ik wil het zangteam vragen om naar voren te komen en met ons lied 407 te zingen. Een lied vol bewondering voor God.